allemaal weer hartelijk welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn, anders dan had daardoor voor een lege zaal gestaan. Annie komt ook nog binnen. Allemaal welkom dus. En nou, ik zou wel voorstel willen stellen om er te beginnen met een lied. En dan beginnen we met 224. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Met de vraag eraan gekoppeld. Het refrein: bereid mij, Heer, om voor uw troon te staan. 224, vier coupletten. Dat het moment wat we zongen, dat Juda's leeuw verschijnt, dat dat heel dichtbij is. En als je het nieuws een beetje volgt, Johannes de Heer zei altijd, lees de krant naast je Bijbel, dan weet je genoeg. Maar we gaan eerst een zegen vragen voor deze avond. Vader in het hemel, we willen allereerst bij u komen om van u die zegen af te smeken. Zonder uw zegen kunnen, willen we niet, want dan zou het eigenlijk allemaal zinloos zijn deze avond. En daarom, als u die zegen eraan geven wilt, dan mogen er grote gevolgen aan gegeven worden. We bidden u voor geopende harten. We bidden u voor woorden die Dato mag spreken, dat het niet zijn woorden zijn, maar dat u hem woorden te spreken geeft. Dank u wel dat we zo vanavond weer met die Bijbel als middelpunt, met de Heer Jezus als het middelpunt, in deze zaal mogen zijn. In deze zaal, in onze buurtschap Horst en Tellecht, waar we een veilig en een warm onderkomen hebben, waarin we in alle vrijheid uw woord mogen openen en waarin we vanavond ook weer kunnen horen en kunnen luisteren wat u door onze broeder heen wilt doorgeven aan ons. Wat is het heerlijk dat we die rust en die vrijheid nog steeds hebben in Nederland, dat we hier nog steeds uw naam mogen en kunnen belijden. Vader, en dat willen we ook doen. We willen u de glorie toebidden, u aanbidden. En we weten eigenlijk als mensen zo weinig van wat is aanbidding. uw naam groot maken. U bent onze schepper, u bent ons alles. Want zonder het werk van de Heer Jezus, dan was ons leven hier op aarde eigenlijk gedoemd om naar een eeuwige verlatenheid te gaan. Maar wat hebben we een geweldige voorbidder bij u in de hemel. De Heer Jezus, de eerste mens die daar mag zijn in glorie bij u in de troon. En ja, een voorbidder die voor ons bidt en voor ons pleit. En we danken u dat u ons, Heer Jezus, niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u ons uw geest hebt gegeven. Een geest die ons leidt, die dagelijks met ons meegaat. En het is uw belofte dat u met ons gaat tot aan de volleinding van deze wereld. En we noemden het zojuist al even, die volleinding die zo heel dichtbij is. Want de Heer Jezus die staat misschien wel te popelen om zijn gemeente thuis te brengen. En daar mogen we naar verlangen, met elkaar. Zoals we hier bij elkaar zitten als Maranatha christenen, willen we ons daar naar uitstrekken. Naar dat moment om hem te mogen zien. Om hem in zijn glorie te mogen zien. En we hebben hier een plaats voor ons staan met de Heer Jezus. Ja, eigenlijk in een jaar klein beetje een afspiegeling van hem in zijn werkkleding. Maar wat zal het moment geweldig zijn als we hem werkelijk mogen zien in zijn heerlijkheid. En dan willen we bidden voor het onderwerp van deze avond. De hoge priester in werkkleding. Een werkkleding die schitterend is, die mooi is, die prachtig is. Maar we zeiden het al, de Heer Jezus is zoveel mooier. En hem willen we vanavond ook weer omhoog steken. Hij, de eer, de glorie, de aanbidding van ons. Vader, zegen deze avond. Wilt u het allemaal doen zijn tot zijn glorie, tot zijn eer, tot zijn verheerlijking. Dat we niets anders zien dan de Heer Jezus alleen. En dan is deze avond een geslaagde avond. En dan mogen we weten dat we met hem naar huis mogen gaan. Dat we gezegend naar huis mogen gaan. En dat we weer een klein stukje dichter bij u gekomen zijn. Daar bidden we om en daar zien we naar uit. We leggen het bij u neer en we geven het over. In uw hand. In Jezus' naam mogen we dit bidden. Amen.
Amen.
Goed, nogmaals, hartelijk welkom. We zitten precies op de helft van de Bijbelstudie van dato. We gaan vanavond met het derde onderwerp. U hoorde het al in het gebed, de hoge priester in werkkleding. En dan rest ons nog één studie in de maand december. Een hele drukke maand voor veel mensen. En ik hoop dat dat hier in het bezoek niet te merken zal zijn. Maar dat vanavond ook weer een avond is waarin we een klein stukje van de Heer Jezus mogen zien. En dat we uitzien naar die laatste avond, de laatste keer van het jaar. Dat we zo eigenlijk vol van de Heer Jezus het jaar mogen afsluiten. Want die galakleding voor de koning, dat belooft een hele mooie te worden. We hebben gebeden voor de dato dat hij ons een fijne avond zal mogen geven vanuit het woord wat hij heeft overdacht. En daartoe wensen we hem ook God zegen toe. We hebben achterin nog wat folders liggen van deze, die mag u meenemen. En dan mensen uitdelen die deze avonden nog niet weten te vinden. U mag ook nog even checken of uw e-mail erbij staat, dan kunnen we voor volgend jaar uw mailtje sturen. Heb ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. Ja, u kunt deze lezingen ook nalezen op de website van maranatha-ermelo.nl. Dan kunt u nog eens naluisteren, want er worden veel mooie dingen gezegd. En als je nou zegt, hoe was het ook alweer? Luister het even na via internet. Goed, ik heb allemaal weer genoeg gezegd. We gaan een collecte houden. We zingen nog een lied samen. En dan geef ik de microfoon over aan onze broeder. Dan gaan we zingen een oude psalm, psalm 21. En die staat in de bundel onder 355. O Heer, de koning is verheugd. 355 uit de bundel. Aart die speelt het voorspel. En Gert die komt met de collectiezaak rond. En dan gaan we luisteren naar onze broeder. Thank you.
het water een steunpilaar kan zijn, dat blijkt. Dat is ook goed. Dan mag je ook een beetje drinken, als je dat wil. We gaan het weer hebben over... Is het goed zo?
Ja.
Over de man. Kleren maken de man. En met de man, met hoofdlettertjes geschreven, bedoelden we de Heer Jezus. En iedere keer proberen we om een aspect van de kleding van onze Heer Jezus te overdenken. Dat is de insteek van deze serie. En ik hoop ook dat u meekomt, dat het overkomt, dat het uw hart raakt en dat u zelfs verder wilt gaan met deze studie. Vanavond is dat werkkleding, dat is al gezegd door broeder Evert. En met werkkleding bedoel ik eigenlijk dat wat hij tijdens zijn werk aan had. En nu zijn er twee kostuums, twee keer een outfit, als ik dat zo zeggen mag, te overdenken. En het ene heeft te maken met de plaat die u hier hebt kunnen zien staan, of die u ook uit het boekje Huis van Goud wel hebt geplukt, misschien, daar komt u ook uit. En het tweede heeft te maken met de hoge priester op de grote verzoendag. En daar is wel een afbeelding van ergens te vinden. Ik heb nog even gezocht vandaag, maar ik vond hem niet in mijn omgeving. Maar die bestaat wel. Want dat is een hele sobere, eenvoudige uitrusting. En ik begin met te lezen iets uit Exodus 28. Exodus 28. Bij vers 1. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken, om hem waardigheid en aanzien te geven. Dat is deze vertaling. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te dienen. En zij moeten daarvoor het goud en de blauw-purperen en rood-purperen en de scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen. Eerst tot zover. Voor de zoveelste keer dacht ik, toen ik me hierop voorbereidde, ik heb heel wat keertjes aan de hand van een model van de tabernakel, maar ook wel eens los daarvan, over de kleding van de hoge priester gesproken. En heel wat van jullie hebben, of heel veel hebben jullie misschien wel allemaal, op de een of andere manier dit wel eens beluisterd. En ook dat ik dat vaak in vijf stukjes heb gedeeld, omdat in Exodus 28 een bepaald stukje afgesloten wordt met de uitdrukking voor het aangezicht van de Heere. Dus vijf keer. En dat betekent dat je het dan hebt over de twee schouderstenen en over de 12 prachtige stenen op het borstlap. Ten derde over Urim en Tummim in die borstlap. En ten vierde over belletjes en granaatappels aan de onderkant van een blauwe overgooier. En ten vijfde over een gouden plaat, een gouden diadeem op zijn tulband. En iedere keer komt daar de uitdrukking bij voor het aangezicht van de Heere. En nu trof het mij bij bestudering gisteren en vandaag dat allen die wijs van hart waren en die met een geest van wijsheid vervuld waren, de opdracht kregen om die kleding voor Aaron te maken. De uitdrukking kleding maken hem als een waardigheid en aanzien. Dat lazen we in deze vertaling. Nu komt diezelfde uitdrukking ook voor in het Nieuwe Testament. En dan gaat het over de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 2. Dat de Heere God laat weten dat hij, de Heere Jezus, met eer en heerlijkheid, dat is dezelfde uitdrukking, waardigheid en aanzien, deze vertaling, eer en heerlijkheid in Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat heeft God gedaan. God heeft hem die glorie, die heerlijkheid gegeven, nu in heerlijkheid. Hij heeft het werk volbracht. En ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus mag zich een kind van God noemen en hoort ook bij die verlosten. Bij allen die leven uit God hebben en die daar, ja, daarvan ook zullen gaan genieten in de toekomst. Eer en heerlijkheid heeft God hem gegeven. Dat hebben mensen niet gedaan. Wij hebben dat ook niet gedaan, want de Heer Jezus is niet meer Heer. Maar nu krijgen priesters en mensen opdracht om een Aaron in het Oude Testament zo te kleden zoals de Heer Jezus nu geëerd en gekleed is. Dat betekent dat wat God gedaan heeft met hem, dat wij dat mogen doen. Je durft het bijna niet te zeggen, met hem. Want alle dingen die te maken hebben met de hoge priester hebben rechtstreeks een lijn met onze Heer Jezus Christus, de grote priester over het huis. De Heer Jezus, boven alles verheven en met wie niemand is te vergelijken. En wij mogen nu, doordat God wijsheid geven wil en een geest van wijsheid in ons geven wil, wij mogen die kleren maken. Een opa die ik nooit gekend heb, en ik was al overleden voordat ik kwam, denk ik, was kleermaker. Misschien heb ik dat de vorige keer ook gezegd. Mijn moeder heeft dat vak van hem waarschijnlijk meegekregen. Die was, zoals men dat toen noemde in de durf zelfs, costumière. Nou, dat was een beetje te veel Frans voor zo'n klein dorp. Maar hoe dan ook, dat had ze, dat was ze ook. En ik weet nog dat ze voor die en voor die en voor die een jurk of een jasje of nou ja, iets maakte. En ze moest daar ook een beetje geld van overhouden, want mijn vader lag toen een jaar lang tuberculose, buiten zijn werk, zonder uitkering, op bed. Dat was allemaal niet zo fraai als het om het maatschappelijke gaat, maar ik weet nog hoe ze met zorg deze kleding maakte. Ik kan dat niet. Henny heeft wel feeling daarvoor, maar ik zou niet weten hoe ik het moet doen. En toch zou ik zo graag de Heer Jezus in een pak willen steken waardoor hij schittert, waardoor hij glorie krijgt. Dat zou ik graag willen. Nou, dat kan ik dus niet met naald en draad. Dat red ik niet. Daar moet je een andere opleiding gehad hebben. Of een andere begaafdheid hebben. Maar dat kan ik misschien wel een beetje met woorden. En dat wil ik zo graag. Wijsheid, dat hoort bij de Heer Jezus. Dus als u wijs bent, wijsheid hebt van God gegeven, of een geest van wijsheid hebt, beide termen komen nu voor, achter elkaar, in één tekst, dan mag je je wel eens afvragen, hoe zit dat dan? Nou, ik heb nog een keer daar geplozen vanmiddag. Job 28, wijsheid. Job zegt, ik weet het niet, ik weet niet. Er moet ergens een wijsheid zijn. Geen idee waar het vandaan komt. wel beseft dat het uniek moet zijn. Dat een roofvogel daar niet bij kwam. Dat niemand dat kon verderven, verteren, stelen. Niets. En het was ook niet te betalen met goud. Het was meer dan goud. Het was meer dan robijnen. Het was meer dan kostbare stenen. Wijsheid van God. Waar is die plek? Nou, niemand had het. En Job komt tot de conclusie. De enige die dat weet, dat is God. God kent die plek. Ergens. En daar stopt het boek Job. Want verder, het is onder de zon. Het is hier ondermaans bij Job. Dus verder komt hij dan niet. Maar toch... Dat verlangen om die wijsheid, die bron van bijzondere zegen te ontdekken. Als u iets verder bladert in uw Bijbel, komt u bij het boek Spreuken uit van Salomo. Ja, die was natuurlijk helemaal begiftigd met wijsheid. Daar had hij om gebeden. Hij kon dat grote volk niet in zijn eigen kracht sturen. Dus hij vroeg om bijzondere genade, bijzondere wijsheid. Kreeg hij. En het is spreekwoordelijk, die wijsheid van Salomo. En die heeft het boek Spreuken een beetje samengesteld. Een groot deel van hemzelf, maar ook een aantal spreuken niet van hem, maar van anderen. En in Spreuken 8 staat dat die wijsheid een hele bijzondere kleur krijgt. Dat was een troetelkind bij God. Dat is heel merkwaardig dat hij dus die link van wijsheid die er is, die er moet zijn, maar die je niet helemaal kunt duiden, ineens wel gaat duiden. Spreuken 8, die kent u. Die teksten kent u misschien ook. Prachtige teksten. Dat de Heer Jezus daar eigenlijk al gezien wordt als een heel bijzonder iemand. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen, dat komt daar al voor. En die bijzondere wijsheid van Yahweh is een baby, is een troetelkind. Schoßkind, Duits. In de schoot van de vader, Nieuwe Testament. Maar toch, die link, die is er. En in Spreuken 9 blijkt dat die wijsheid al een huis gebouwd heeft. Dus dat gaat steeds een beetje verder. En dan blijkt dat al een huis te zijn met 7 pilaren uitgehakt. Die 7 pilaren vindt u in het boek Jacobus, de brief van Jacobus terug. De 7-voudige wijsheid die voor eerst rein is en dan... Nou ja, welwillend is, vriendelijk is. Even 7 karakters, 7 duidingen van die wijsheid in het boek van Jacobus, in de brief van Jacobus. En ik heb het hier opgeschreven waar het precies staat. Ik zal het u even zeggen. Jacobus, zoiets. Ik dacht dat ik het opgeschreven had. Jacobus 3, vers 17, ja. Jacobus 3, vers 17. Daar vindt u die 7 duidingen van wijsheid. De wijsheid die van boven is voor eerst rein. En zo komen dus die 7 pilaren. Dus die 7 pilaren waarvan in Spreuken 9 sprake is, worden alle 7 genoemd in de brief van Jacobus. En dan komt er iets bij. Daar in dat huis van de wijsheid, daar reikt hij... Hoe moeilijk het en hoe mooi het ook is. Ik vind het supermooi. Brood en wijn aan. Nou, dan ben je bijna verslagen. Dan zit je echt onderin. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar dat is het huis van de wijsheid. Maar nu zegt Exodus 28, Mozes... Kijk nu eens naar mensen die wijs zijn, die wijsheid hebben, maar die ook een geest van de wijsheid hebben. En dan denkt u, ja, maar dat waren toch wel hele uitzonderlijke gaven. Nou, daar zijn mensen predikant geworden op grond van singuliere gaven, hè, zo heette dat, artikel 8 vroeger geloof ik. Dat betekent dat ze hele speciale kenmerken hadden waardoor ze toegelaten zouden kunnen worden tot het predikambt. En die mensen zijn er nog. Ik heb een verhaal gekregen aan de aanleiding van een site, Groeiende Geloof, waar iemand naar geluid, maar het maakt allemaal niks uit. Maar dan krijg je zomaar mensen uit Zoetermeer in dit geval, niet aan de lijn, maar wel aan de mailbox. En die zegt, maar mijn vader was zo en zo. En ook op grond van singuliere gaven was dat dan gebeurd. Predikant. Maar jij hebt het misschien niet. Jij denkt, ja, maar dat is niet het hele speciale. En wij wonen hier volgens even in de contraille van Ermelo in Horst en Telgt. Dat kan je makkelijk onthouden, maar er staat ook met koeienletters achter in de zaal. Dat is een grote schilderij. Wij hebben dat niet. Nou, ik zal u zeggen dat Paulus bidt voor de gelovigen in Efeze. En dat hij, ik wil die tekst graag voorlezen, omdat het heel belangrijk is voor u, denk ik. En voor mij. Het was al belangrijk, het raakte mij behoorlijk. In de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, daar bidt de apostel Paulus. Ik houd niet op voor u te danken, vers 16, als ik in mijn gebeden, dus hij bidt aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u, gelovigen uit Efeze, de geest van wijsheid, daar heb je het, de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. En dat is nu precies wat in Exodus 28 gebeurt. Die mensen die hadden een geest van wijsheid. U hebt geen enkel excuus. Daar was het selectief. Daar kreeg niet iedereen die bijzondere bekwaamheid. God gaf dat aan een bepaald iemand, aan profeten misschien, of aan priesters, of aan mensen die een bepaalde kennis al hadden. Die kregen een bijzondere bekwaamheid erbij, zodat ze dat konden uitvoeren, dat konden maken wat God had bedoeld. Maar u en ik, als we geloven in de Heer Jezus, als het werk van de Heer Jezus, onze heiland, volbracht aan het kruis, ons deel geworden is, dan hebt u de geest van wijsheid. En Paulus bidt daarvoor. Dat dat ook een keer doordringt, dat het een keer overkomt, dat het ook een keer jouw leven en jouw denken gaat beheersen. En waarom dan? Nou, om hem te kennen. In het kennen van hem. Als u een krant leest over Israël, plus hoor, ik heb er helemaal geen kritiek op, maar dan gaat het alleen over Israël. En ik snap dat. En anderen, die kunnen alleen maar praten over charismatische, over wonderen, over tekenen. Ik wil daar geen woord negatiefs over zeggen. Ik snap het wel. Maar hier staat dat er een geest van wijsheid gegeven is om hem te kennen. In het kennen van hem. En dat is nu precies wat er gebeurt in Exodus 28 bij het maken van de kleding van de hoge priester. Kleren maken de man. Die term hebben we boven onze serie geplakt. En dat is ook zo. Je kon een profeet herkennen aan zijn profetenkleed. En je kon een priester herkennen aan zijn priesterkleed. En een koning aan zijn koningsmantel. En je kon de hoge priester herkennen aan een hoge priesterlijk gewaad. En nu zijn er mensen geweest die dat gewaak, nog een keer die tekst uit Hebreeën 2, met eer en heerlijkheid heeft God hem gekroond. Om dat gewaard te maken tot eer en tot heerlijkheid. Tot een prachtig sieraad staat in deze vertaling. Maar tot eer en tot heerlijkheid. En toen dacht ik, ik wou dat ik een beetje van mijn moeder had. En probeer ik het. Zou u niet graag een jurk voor de Heer Jezus, een overgooien voor de Heer Jezus willen maken. Die zo mooi is, waar hij zo mooi uitkomt. Wat hem precies staat, wat kleurrijk is en wat... Ja, alle bijzondere eigenschappen van hem laten zien. Nou, niet alleen een textielgeval, maar ook stenen en ook goud en ook draden en kostbare dingen. De Heer Jezus komt hier naar voren als onze hoge priester. Toen was het Aaron en daarna zijn zoon en daarna, totdat je aan het eind bijna niks meer hebt in de tijd van de Heer Jezus, heeft de hoge priester, voor zover ik het kan begrijpen, niet dat hoge priesterlijke gewaad meer gehad. En later ook niet, als Paulus iets zegt en hij een verwijt krijgt van, weet u niet dat het de hoge priester is? Nou, ik wist niet dat het de hoge priester was. Nou, als hij dat gewaad aan had gehad, dan had Paulus echt wel geweten dat het de hoge priester was. Maar dat ging hem dus kennelijk al voorbij toen. Het is dus duidelijk dat het zo niet gebleven is. Maar toen, in de tijd van Mozes en vele eeuwen daarna, is de hoge priester altijd zo gekleed geweest. En dat is bijzonder. En waarom is dat voor ons nu bijzonder? Nou, niet om de Joodse geschiedenis, niet omdat we zeggen, nou, we zijn zo verwant aan Israël en we hebben zoveel belangstelling voor Israël, dit moeten we weten. Of we houden van geschiedenis, dat is het ook niet. Maar het is heel belangrijk dat u zich eens een keer realiseert wie daar nu met eer en heerlijkheid gekroond bij God staat. Die voor jou tussen beiden treedt. Die jouw belangen daar behartigt. Een parakletos, een zaakwaarnemer, een voorspraak. Wij hebben een hoge priester die met onze zwakheden kan meevoelen. Wij hebben een hoge priester die daar nu is in heerlijkheid. En die kleding van de hoge priester in Exodus 28 wordt dus in 5 mootjes gehakt. Dat zei ik al eerder. Dat gaat eerst over 2 stenen die op zijn schouderbanden zitten. 2 flinke juwelen, 2 grote kostbare stenen. En daar staan namen in gegraveerd. De 12 zonen van de oude aartsvader Jacob. Op volgorde van geboorte, dat staat erbij. Dat betekent dus dat Ruben nummer 1 was en dat Benjamin nummer laatst was. Zo was het gewoon. En er waren ook 12 stenen op het borstlap, op een soort borstschild. Een soort tas was dat. En die tas had aan de buitenkant en ook een tasfunctie, waar daar zaten de Urim en de Tumim in. Maar aan de buitenkant stonden die 12 stenen. Zaten die 12 stenen. En die hadden te maken met de 12 stammen van Israël. Nou, dat heb ik vaker uitgelegd. Ik wil niet moeilijk doen, maar dat is niet hetzelfde. Jozef was een zoon van Jacob. Hier, ergens op de schouders. Maar hij was geen stam in Israël. Zijn beide zonen, Manasse en Ephraim, waren wel stammen, maar stonden niet daar. Dus en Levi stond wel hier, maar er was geen stam in Israël. Alleen maar om duidelijk te maken dat het om verschil gaat. Dat er dus een verschillende bedoeling achter zit. En de eerste bedoeling is dat hij jou op volgorde van geboorte ergens ingegraveerd. De ene is wat eerder tot bekering gekomen dan de ander, want het gaat om volgorde van wedergeboorte. Ja. Ja. Maar maakt niet uit of je nou aan die kant of aan die kant staat. Allemaal in dezelfde kleur, allemaal in dezelfde soort steen, 1 bijzondere steen. Allemaal op de schouders van hem die daar is. Nu komt de Heer Jezus naar nu bij de troon van God. En wat heeft hij op zijn schouders? Ja, daar vertegenwoordigt hij mij. Zie maar. Als je een generaal kent, soms heb je van helemaal een band om zijn wiel. Maar een beetje in tenue, dan heeft ze op zijn schouders. Daar vindt u het precies terug. Wat hij heeft. Of het een krul is, of een ster is, of 3 sterren zijn. Of een ster met nog wat eromheen is. Dat doet even niet de zaak, hè. Maar onze Heer Jezus is daar. En hij draagt je op zijn schouder. Hij, de heerlijkste van allen. Hij die met zijn heerlijk reukwerk daar komt, daarover straks. Hij draagt ons. De 12 stammen, dat zijn dus de 12 groepen, clusters, stam in Israël. Nou, dat mag u best een keer vergelijken met uw plaatselijke gemeente. Bijvoorbeeld. Gaat misschien nog wel verder. En dat ligt dan een beetje aan het systeem wat men bedacht heeft, of een hele klasses bedoeld is, of een hele provincie bedoeld is, of het hele land bedoeld is. En dat ligt een beetje aan de termen die men allemaal bedacht heeft in de kerkenordening. Vergeet dat maar. Maar er is een cluster, een groep. En dan zijn die groepen allemaal verschillend. En daarom wil ik ook loslaten wat anderen zeggen. Daarom wil ik ook niet strijden tegen mensen die, ja, maar die hebben daarvan een soort speerpunt gemaakt. En die hebben van een ander stuk theologie een speerpunt gemaakt. Laat dat maar. Maar laat het alsjeblieft gaan om hem. En laat het duidelijk zijn dat hij al die groepen, al die plaatselijke gemeenten op zijn hart heeft. Hij draagt ze op zijn hart. En hij draagt jou persoonlijk op zijn schouder. En hij is daar in heerlijkheid. Diezelfde heerlijkheid die echt gegeven is aan de Heer Jezus. Hebreeën 2 vers 3, 4. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wordt hier, eer en heerlijkheid, wordt hier aan hem gegeven. Daar stond die man. En daar was hij bezig. Dan moet je je voorstellen dat de hoge priester 's morgens om 9 uur daar het heiligdom binnen gaat om reukwerk te ontsteken. Ja, ook het offer klaarmaakt of klaar liet maken. Maar hij ging zelf het heiligdom binnen om het reukwerk te ontsteken. 'S morgens om 9 uur. Nou, dan komt de Heer Jezus om 9 uur 's morgens de hemel binnen. En dan ruikt het daar eventjes. Jongen. Dat is me daar een reuk. Lieflijke reuk. Rustgevende reuk. Letterlijk. Daar is hij boven. Bezig. Voor mij, ik zit in die sfeer. Net als ik in die wolk van heerlijk ruikend spul zit. Opgesloten ben in die wolk van heerlijkheid. En 3 uur 's middags komt hij er weer aan. Weer. En 's nachts. Ja, dat is niet zozeer om dan weer reukwerk te ontsteken, maar om de lampen te verzorgen. Leviticus 24 vertelt u heel precies dat de hoge priester van de avond tot de morgen. Oh, dat is een hele tijd, hè? Dus niet 2 uurtjes of 2 momenten per dag, maar van de avond tot de morgen in het heiligdom zou zijn om de lampen te verzorgen en om het brood op die tafel te schikken. Hij verzorgt de kandelaar, hij verzorgt het brood. En hij brengt het reukwerk. Dat zijn de 3 elementen in het heilige. Alle 3. Dat is werk. Dag in, dag uit. Geen vakantie. Geen baaldag. Geen, oh, mijn brood nodige rust. Niks. Nul. 24-7. Dat zegt men van een hele week. Maar als je, dan moet jij zeggen 24-365. Dus 365. Of toen was het dan 360 dagen. Maar goed. Dat betekent het hele jaar door. Nooit hield hij op om voor jou daar te zijn. Ik weet niet of je zelf ooit meegemaakt hebt. Ik hoorde, als ik ergens kwam, dat ik iemand had die ik kende of die mij kende. Dat zou ik als een zegen vinden dat die mij eigenlijk binnenloodste of zo. Ik had dat als verkoper vroeger, jongetje. Ik was een beetje drempel geweest. Je zou het nooit meer zeggen laten, maar het is echt wel gebeurd. Als je nou maar iemand had, een van die waakhonden, werd meestal een secretaresse, die had ik voor de deur en te blaffen. Ik hoop altijd dat hij niet zo blafte, dat het een beetje lukte om daar voorbij te komen. Want daar had je natuurlijk niks aan. Sorry hoor. Maar zo ging het wel. Maar in de hemel heb ik iemand die mij kent. En als ik aankom met mijn gebed en zegt de vader, ja, hij heeft het net over jou gehad. Oh ja. Ja, dat is mooi meegenomen. Als de Heer Jezus daar leeft voor jou, daar spreekt voor jou, dat hij daar zijn geluid laat horen, dat belletje aan de onderkant, weet je wel, dat geluid, dat gouden geluid van een gouden belletje en een granaatappel, dat is daar te horen. Dat is onvoorstelbaar mooi. En als ik echt niet weet hoe het moet, dan zegt hij, dan kom maar dichter bij mij. Ik heb een borsttas en in die borst zit een Urim en Tummim. Urim, dus lichten. Tummim, volmaaktheden, dat betekent het. Lichten, volmaaktheden. En dan kun je erachter komen waar je naartoe moet en hoe je moet handelen. Ik weet niet hoe vaak jij de weg niet weet. Vandaag hebben we een tomtom. Ik toets in Zeeweg 100, Ermelo, en ik kom hieruit. Ja, maar ik weet niet of ik wel of niet dat moet doen. Ik weet het niet. Waar zou ik dat gewaar kunnen worden? Waar zou ik wijsheid kunnen vinden? Nou, bij Urim en Tummim, bij lichten en bij volmaaktheden. En dat blijkt ook uit de schrift. Er waren momenten dat ze niet meer precies wisten hoe te handelen. En dan gingen ze Ik vind dat in het begin van Ezra en Nehemia. Dan wachten we totdat er een hoge priester optreedt met Urim en Tummim. Want die moet dan uitslag geven. Die moet dan, nou ja, de duidelijkheid verschaffen. Dat moet er komen. Maar jij en ik hebben dat. Weet u dat u buitengewoon gezegend bent met iemand die permanent voor u werkt. Echt in werkkleding is. Zoals Aaron daar 359 dagen per jaar zo liep, zo bezig was. 'S morgens om 9 uur, 's middags om 15:00, 3 uur. Morgenoffer en avondoffer. En dan 's nachts van de avond tot de morgen zorg droeg dat het licht nooit uitging. Dat er nooit een donkerte optrad. Dat alle tentjes misschien in donkerheid zaten, maar dat er één tent was waar het licht bleef branden. En dat is de tent van God. Dat was hij. Ik zou die kleding graag willen fabrieken. Ik zou zo graag willen dat je iets zag. En daarom heb je een kleurdingetje, tekening. Soms heb je daar wat aan. Ja. En met name die tulband met die gouden plaat heeft me altijd bijzonder geraakt. Omdat dat heel apart is. Dat hij de ongerechtigheid die ligt in de meest heilige dingen daar voor jou draagt. Ik heb me vroeger afgevraagd, wat moet ik daar nou mee? Hoe kan ik dat nu ooit uitleggen? Nou, totdat je jezelf een keer onder handen neemt en je denkt, ja, dan ben ik aan het bidden. 'S morgens of 's middags of 's avonds of 's nachts misschien. En dan, dan denk je van, hoe raak ik hoe je van die kippen allemaal af? Die ik nog in mijn diepvries heb zitten, die ik aan de markt, op de markt verkopen moet. Of hoe kom ik ooit door die klussen heen? Hoe moet ik die vis die ik nog moet verkopen kwijt zien te raken? Hoe? Dat heb u nooit. Nee, u zegt, nee, ik heb niks met kippen. Ik heb ook niks met vis. Nou, pakken we wat anders. Hoe gaat het dan met onze kinderen? En hoe gaat het met broeder Huppelepup? En ja, daar zit hij weer met zijn grote neus of zo. Je hebt een beetje een conflict met die man. Gewoon, u bent bezig te bidden. Nog precies, u bent aan het aanbidden. U gaat de Heer prijzen, ik prijs uw vader. En u kijkt om u heen, nou, dan moet je dat mensen zien. Zeg, wat een akelig, die doet me daar even overdreven. Heb je dat nooit gehad? Nee, u bent niet zo. Allemaal blind, u ziet niks, u hoort niks. Maar in de meest heilige dingen. U bent in no time afgeleid. U kunt zich niet eens concentreren. Peter zei dat hij best een uur met de Heer Jezus kon waken. De Heer Jezus vroeg het. Nou, dat lukte niet hoor. Een paar keer, het was gelijk, hij viel gelijk door de mand. Dat lukt niet. En waarom dan niet? Weet u dat er heel veel dingen zijn in de meest mooie, echt hele momenten van dichtbij zijn. Genieten van de Heer Jezus, dat er dingen gebeuren. Dit had je niet gedacht, dat had je niet gedacht van jezelf, dat dit kon. Maar hij is daar om de ongerechtigheid van de meest heilige dingen te dragen, alsof hij een soort plaat heeft, een soort filter is, waardoor dat wat ik dan mag zeggen, of uit mag jubelen, wat ik mag doorgeven, dat het daar gefilterd was, zodat die dingen die ik net allemaal noemde, en die ik weet niet hoe gevarieerd kunnen zijn, dat die dingen achterblijven, dat hij daar is. Jezus heeft dagwerk van mij, snap je? En als hij dan ook nog een voorspraak is bij de Vader. En ik verkeerde dingen doe, verkeerde dingen zeg, verkeerde beslissingen neem. En hij dat tussen beide treedt en dat ook dan recht zet. Zodat als ik dan zeg, sorry Vader, dat had ik niet moeten doen. Dat hij, ja, dat is geregeld. Jezus is, of nee, mijn zoon, sorry hoor, de Heer Jezus is net geweest. Die was hier ook al. Voor jou. Je bent zo onnoemelijk rijk met de gedachte dat iemand daar tussen beiden treedt. In werkkleding is. Dit doet hij. 359 dagen per jaar. En dat zeg ik omdat ze toen maar 360 dagen hadden in een jaar. Dus alle dagen, behalve die ene dag. Was dat dan de dag waarop hij vrij had? Eindelijk zijn lang verwachte vrije dag. Dat was het grote zondag. Ga ik nu overlezen. Leviticus 16. Leviticus 16. Vers 2. De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel. Dat ging dus om binnen het voorhangsel. Waar hij altijd was, was dus voor het voorhangsel. Dat was dus in het heilige. Maar hij mocht dus niet in het heilige der heiligen komen. Dus dat is hier bedoeld. Niet te allen tijden. Voor het verzoendeksel dat op de aarde ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer, en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. Let op, heilige linnen onderkleed. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. En aan het eind moet hij die kleren weer uitdoen. Ik hoop dat ik het zo kan vinden. Tien? Nee. In ieder geval, er staat in deze... Ditzelfde, 23. Dankjewel. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen. Ja, dat is dus 23. En de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. En daar moet hij ze laten. Nou, ik probeer het. Israël kent Yom Kippur. De bekendste dag misschien in het jaar, en de meest heilige dag ook, geloof ik, voor Israël. Er is geen heiligdom meer, er is geen tent, geen tabernakel, er is ook geen tempel meer. Maar toch, Yom Kippur, dat wordt nog steeds gedacht. Het woord Kippur, misschien hebben jullie dat gelezen ergens, kan. U kunt het overal vandaan halen, dat heeft met kapara te maken en dat heeft met bedekken te maken. Bedekken. Niet verzoenen, dat wordt altijd grote verzoendag genoemd. Maar het is bedekken. Een koning moet tot op het uiterste gaan om een zaak boven water te krijgen. Denk nu maar aan processen, de onderste steen moet boven. Maar Spreuken 25 vers 2, Spreuken 25 vers 2 zegt dat het eer voor God is om een zaak te bedekken. Een koning, het is een eer voor de koning dat hij de onderste steen boven krijgt. Dat alle details zichtbaar worden. Maar het is een eer voor God om het niet te doen. Rare tekst, maar een hele mooie, denk ik. Weet u, God is daarmee begonnen in het paradijs en heeft Adam en Eva bedekt. Met klederen van vellen. En daar is het helemaal zo doorgegaan. Liefde, 1 Korinthe 13, bedekt, naast andere dingen daar, bedekt alle dingen. Grote verzoendag. De schuld werd bedekt, is nooit weggegaan. Er is geen vergeving zonder bloedstorting, dat was daar ook wel. Maar al die offers, zegt het Nieuwe Testament, hebben nooit één enkele zonde kunnen wegnemen. God heeft ze wel bedekt. Gewoon toegedekt. Nou, daar praten we later wel over, dat zullen we later oplossen. En dat is gebeurd toen het offer alle tijden is gebracht. En dat is de Heer Jezus zelf, die naar het kruis is gegaan. Maar ik probeer nu iets te zeggen. De Heer Jezus is altijd in die kleurrijkheid, altijd in die heerlijkheid, op de een of andere manier zichtbaar geweest. Totdat hij het verzoeningswerk ging doen. De grote verzoendag, als ik dat zo zeggen mag, van de Heer Jezus, is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam. Misschien ga ik het nog iets meer nuanceren door te zeggen, toen hij linnen kleding aankreeg. Ik hoop dat het muntje nu valt. Dat is dus bij de geboorte van Bethlehem. En het hele merkwaardige is dat hij die linnen kleding uiteindelijk uitdeed en in het graf liet liggen. Het is alsof je het helemaal ziet. In één keer. De hele periode van de Heer Jezus hier op aarde is een periode geweest zonder heerlijkheid, zonder opsmuk, gedaan tot nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Het is allemaal, ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem geslagen, ze hebben hem gegezeld, ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Ze hebben hem uitgejouwd, ze hebben hem bespuwd, van alles. En hij zweeg. Grote verzoendag. Linnenkleding. Anders dan normaal. Normaal in heerlijkheid, in de troon. Jesaja 6 bijvoorbeeld. Maar er zijn veel meer teksten. Waarin hij zit op een hoge en een verheven troon. Zijn zomen vulden de tempel. Schitterend. Een en al glorie, een en al heerlijkheid. Engelen zijn er omheen en bedekken zich. Maar roepen toch heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan, hij kwam bij ons heel gewoon. Dat is uit een lied, maar ik wil zo graag zeggen, toen kwam hij hier, om het verzoeningswerk te doen. En dat is die dag die we eigenlijk niet kunnen omschrijven. Er komt een moment dat we dat wel zullen zien, als we in de heerlijkheid van hemzelf zijn, als hij ons ophaalt en brengt waar hij zelf is, dan zullen we hem zien staan, het lam zien staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is, alsof het voor ons voor onze ogen plaatsvond. Alsof we het in één keer kunnen snappen. Helemaal. Alle details. In één keer. En dat is die man in linnen. Van Daniël 10. En daarom zal de bruid. Die ooit aan hem gegeven wordt. Gekleed kunnen zijn. In smetteloos fijn linnen. U krijgt dezelfde kleur als hij. En dat werk is hij gaan volbrengen. Op een prachtige manier. In die grote verzoendag in Leviticus 16. De dag van bedekking. Zo wil ik het dan toch wel graag noemen. Die begint met naar binnen gaan met reukwerk. En dan gaat hij met het bloed van een stier voor hemzelf en voor zijn huis. Een tweede keer. En een derde keer met het bloed van die ene lam. De ene ram die wordt geslacht. De ene bok wordt geslacht. En daar wordt het bloed in het binnenste heiligdom gebracht. Niemand was in het heiligdom als de hoge priester daar binnen ging. Het was helemaal stil, het was donker. 3 uren van volstrekte duisternis. Niemand was in het heiligdom, er was niemand bij. Toen hij binnenging, toen hij het werk volbracht. Alleen, dat is de Heer Jezus. En dat schitterende beeld van grote verzoendag, dat mag u vasthouden, dat moet u eigenlijk vasthouden. Want dat is ook een stuk werkkleding. Niet tussen beide treden voor mij met prachtige kleuren, met gouden draadjes. In de stof zeer kleurrijk, met allemaal gouden draadjes er doorheen. Een plaat goud, net zo lang getimmerd, net zo lang geslagen, gedreven. Tot het een hele dunne plaat werd en werd het in reepjes gesneden. En was het net een gouddraad tussen al die kleurrijke stofdeeltjes. Zo ging het toen. En nu op die grote verzoendag was hij anders. Volstrekt anders. En toen heeft hij daar gestaan. De hoge priester in de voorhof. En hij heeft boven een levende kop zijn handen op de kop van die bok gelegd. En alle ongerechtigheid en alle zonden en alle overtredingen. Ik zie het hier letterlijk. Eigenlijk beleden en op de kop van die levende bok gelegd. Zijn handen erop. Hij maakte zich één daarmee. En die bok is weggestuurd. Is nooit meer teruggekomen. Nu zegt een kinderliedje. En nu zijn al mijn zonden weg. Voor eeuwig weg. Die bok. Maar wie heeft dat uiteindelijk inhoud kunnen geven? Dat is de Heer Jezus toen hij in die 3 uren van donkerheid. Uitgemergeld aan de ene kant. Aan de andere kant springlevend. Al mijn ongerechtigheid voor God beleden alsof het zijn ongerechtigheid was. Alles wat ik verkeerd gedaan heb, heeft hij voor God beleden. En zegt, vader, reken dat mij maar toe. Ik betaal dat voor dato. Ik regel dat. Heeft alle schuld ingelost. Heeft alle zonden weggedaan. En ook die macht van de zonde, de erfzonde die in mij is, is daar op het kruis veroordeeld. En bovendien heeft hij op datzelfde moment God de Vader zo bijzonder geëerd. Dat is bijna niet te rijmen. Dat is heel moeilijk. Nou, dan gaan we eens een keer mee met studies over al die offers. Dat is bijzonder interessant. Maar daar is op hetzelfde moment eer en glorie gegeven aan God de Vader zoals nooit en nooit eerder. Want de Heer Jezus zei, wat ik doe, dat doe ik omdat het in uw hart was om dit zo te doen. Ik was het daarmee eens, nog sterker, het was ook mijn verlangen, maar het was ook uw verlangen, Vader. Dat er genade zou stromen, dat uw liefde zou overkomen, dat uw vergeving zou heersen, dat uw gerechtigheid inhoud zou krijgen. Dat is allemaal gebeurd op datzelfde kruis. Grote verzoendag. Yom Kippur, de dag van bedekken. En God heeft een eer gevonden om alles te bedekken. Toen, totdat het de beurt was van de Heer Jezus, die op de grote verzoendag, zonder opsmuk, zonder enige kleurrijkheid, zonder gouden versierselen, zonder juwelen, zonder kostbaarheid, niks. Toen hebben ze hem uitgemergeld. En toen hebben ze zijn toenmalige kleding verdobbeld. Jesaja zegt zelfs, Psalm 22 zegt zelfs dat ze het lot wierpen over zijn gewaad. Ze hebben hem gewoon behandeld als een stukje koopwaar, waar ze nu een slaatje uit zouden kunnen slaan. Een beetje winst uit zouden kunnen maken. Dat is toen gebeurd. Dat is de Heer Jezus, lieve broeder en zuster, in zijn werkkleding. Soms was het ook heel anders. Er zijn ook momenten geweest dat Mozes zei, Aaron, vuur, reukwerk. Toen stond hij daar tussen de levenden en de doden. Prachtig. Er is ook een moment geweest dat hij die daar liep ineens de opdracht heeft, jouw staf Aaron. Dus naast de staf van Juda en Benjamin en Ruben en Issachar en Zebulon en Naftali moest ook de staf van Aaron komen. De 12 staven hebben ze daar neergelegd. Omdat het volk zei dat ze ook wel wat in de melk te brokkelen wilden hebben. Ze waren echt democratisch toen. Dat is democratie. Hè? Wij willen ook. Ik denk dat dat de leer van de Nicolaïten is uit het boek Openbaring hoofdstuk 2 en 3. Dus de verheffers van het volk. Maar die willen ook wat. Nou, die willen vandaag wat. Stel je voor dat iets besloten wordt en er zijn nog 12 tegen, dan heb je gelijk een probleem. Nee. Goed, maar toen, net zo. En toen heeft God gezegd, ik zal dus duidelijk maken door wie ik zegen brengen kan. En wie ik aangesteld heb om tot een zegen te zijn. Nou, al die 12 staven, die liggen daar. 12, misschien dorre stukken hout, ik weet niet precies wat ik zeggen moet. Misschien wel met een krul, zoals in Rome misschien nu, ik weet het niet. Waarschijnlijk niet, maar goed. 12, die liggen daar in het heilige der heiligen. Mozes kwam daar wel en die heeft ze daar neergelegd. En de volgende morgen moest Mozes gaan kijken wat is er met die staven gebeurd. Ook met die staf van Aaron. En wat bleek? 11 staven even dor en droog als de dag daarvoor. 1 staf in die ene nacht. Hij was ineens tot leven gekomen. Had bloesem voortgebracht en bloemen en vruchten gedragen. In één nacht. Ineens kwam er een amandelboom uit het heilige der heiligen. Dat was het. Nou, dan weet u waarom het staat in Prediker 12 als de amandelboom bloeit. Nu weet u. Dat heeft daarmee te maken. Alles heeft mee te maken. In Prediker 12 gaat alles slecht. Je oren, je ogen, moet je aan staar geopereerd worden. Sommigen hebben dat vandaag, gisteren onder Aartje was daarbij. Leidt het nu nog onder beterschap met Aartje, we bidden mee. Maar hoe dan ook. En anderen hebben last van hun knieën en van hun benen. Die uit de vensters zien hun glans verliezen. Nou ja, dat is je ogen. Die de deuren naar de straat gesloten zijn. En de wachters die beven. En de sterken die krommen zich en de maalsters ophouden. Ja, je kunt een hoop plastic erin stoppen. Een heel kunststof eethoek aanschaffen. Dat is allemaal goed. Maar ze zijn wel opgehouden. Die hele aftakeling. En de rouwklagers gaan op een bepaalde dag rond. Het is helemaal een opsomming van de afgang van de mens. Alles is negatief, behalve. En de amandelboom bloeit. In Prediker 12. De amandelboom is de eerste boom in het voorjaar in Israël. Die bloesem en ook vruchten gaat geven, maar ook bloeit. De eerste boom. Er zijn 2 soorten, roze en witte, maar dat lang nu wel los. Maar dat is de eerste boom van een heel nieuw seizoen die bloeit. zal ik het voorzichtig zeggen. Als iemand op het sterrenbed ligt en het is helemaal voorbij en de rouwklagers gaan bewijzen van al rond. Hè, die zijn al bezig om hun jas aan te trekken, maar nu moeten we de buren gaan zeggen dat u overleden bent. En op hetzelfde moment zegt zo iemand, ik zie een poort bij het openstaan. De amandelboom bloeit. Begrijp je de taal ook? Er is zo vaak een getuigenis geweest. Ik zie ze. Ze komen me halen. Ik hoor ze. Ik hoor zingen. Ik hoor muziek. Ik zie de Heer Jezus. Heer, kom. Stefanus, bij het gestenigd worden, zag hem staan. Hij zag de amandelboom bloeien. Ja, de stenen die kwamen nog steeds. En alles ging kapot. Maar de amandelboom bloeit. Dit is zo'n prachtig beeld van de hoge priester die met zijn staf daar nu is. Daar kan ik je geen woordje aan toevoegen. Ik weet niet eens hoe ik het omschrijven moet. Maar die staf is bewaard gebleven. Dus Aaron heeft later weer een andere staf gekregen. Zo veronderstel ik. Maar die staf die bleef in het heiligdom achter. Die bleef daar bewaard. Die is daar blijven liggen. Als herinnering. Maar het is bij Aaron. Het hoort bij Aaron. Het hoort bij de hoge priester. Het hoort bij de grote verzoendag. De amandelboom bloeit. En we hebben nu al te genieten van zegen die nog komt. Ook al gaat het achteruit hier. Dat kan. En dan kunnen we altijd bezig zijn met wat niet klopt en wat niet goed gaat. Maar je mag ook zeggen, ik wil ook zo graag vertellen van hem die wel goed is. Van hem die wel deugt. Van wat wel goed is. En wat zo bijzonder is. Gelovigen hebben altijd goede moed. Die hebben altijd meer. Die hebben de Heer Jezus. Hij leeft voor jou. Hij de eerste in Christus. Nou, wij komen ook. En dan die van Christus zijn bij zijn komst. Nou, we zijn zo aan de beurt. Dan gaan we er ook naartoe. Ben je dan levensmoe? Nee, je hebt hoop. En je laat je niet in de luren leggen door van alles wat er misgaat in deze wereld. Maar je laat je leiden door wat er wel goed is. En dat is hem die nog steeds in werkkleding daarboven bezig is voor jou. Hij werkt voor jou, nu nog steeds. Mijn hoge priester, de Heer Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. En al die elementen die je in het Oude Testament over de hoge priester vindt, die vind je allemaal samengebundeld bij hem, bij die ene, die schitterende, heerlijke hoge priester. En dat is mijn Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die voor mij aan het kruis gestorven is. We hebben een hoge priester. Hij heeft het werk volbracht, maar hij leeft nu en hij spreekt voor ons. Hij treedt tussen beiden voor ons en hij laat zien wie hij is. En daarom is het zo mooi om die oud-testamentische beelden te zien en het verlangen te hebben om die kleren te maken. Om hem op de een of andere manier uit te beelden. Nou ja, sommigen zeggen, je maakt u geen gesneden beelden, dus nou, dat doe ik ook niet. Maar het is wel mooi om erover te praten. Ik wil zo graag. Niet dat jullie dat beeld zien als God, dat waren de afgoden. Maar dat je hem ziet, die boven alles verheven is en die meer is dan alles wat we hier op aarde kunnen bedenken. Hij is mooier. Met alle wijsheid van hemzelf, alle glorie van hemzelf, met alle toekomstperspectieven die maar denkbaar zijn. En daarom gun ik u een geest van wijsheid, omdat u hem kent. Nou. Dus toen moesten ze kleren maken. En Efeze 1, 17, die zegt, daar bid ik voor, zegt Paulus. Daar bid ik voor. Dat je een geest van wijsheid hebt, omdat je hem mag kennen. Om hem te kennen. Toen was het nodig om deze kleren te maken. En nu is het nodig om hem te kennen. Want je weet misschien alles van sportlui, van politici, van filmhelden, of nou ja, vul maar in. Ze worden breed uit in de krant gezet. Maar van hem dan? Wat weet u nu van hem? Wat ziet u van hem? Nou, dit soort beelden helpen u om een helderder en een completer beeld van de Heer Jezus te krijgen. En dat is uniek. Dat is echt uniek. Niet omdat dat wat zegt, maar omdat de Bijbel het zegt. Dit is zo mooi. Die samenhang tussen Efeze 1, 17 en Exodus 28, dat trof me gigantisch. Dat is een soort mokerslag van, oh ja, het is niet van vroeger, het is ook van nu, het is van vandaag. En dat is mooi. De Heer Jezus en al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. En ik hoop dat u geniet. Maar ik weet zeker dat de Heer Jezus, vanaf het moment dat u dit zou willen, dat u voor hem een mooi gewaad zou willen maken, dat hij van u geniet. Ook al zou u dat gewaad in lijfelijke zin, in letterlijke zin kunnen verknallen, ik wel tenminste, er zal er geen draad van goed komen, maar je intentie, het verlangen om hem te zien en om voor hem iets bijzonders te maken, dat is wat mijn hart bezighoudt. Dus ik wens u een bijzonder zegen toe. Ik wil er ook voor bidden. Onze God, onze Vader, we zitten hier bij elkaar. En voor de ene is het misschien moeilijk en voor de ander is het al, ja, dat wist ik al. Maar voor de meeste van ons is het zo dat we opnieuw richting de Heer Jezus geduwd worden. En opnieuw het verlangen krijgen om meer van hem te leren kennen. Meer van hem te zien. En in het maken van die kleding hebben ze toen iemand neergezet in een prachtig sieraad met eer en heerlijkheid gekroond. Nu, Vader, u hebt de Heer Jezus zelf. Dat hebben wij niet gedaan. Dat zijn niet de kleren die wij gemaakt hebben. Maar u hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is nu bij u in de glorie van de hemel. En daar is hij nu. Daar schittert hij nu. En u geniet daarvan. En wij zijn hier op aarde. En we verwachten ook dat we daar zullen zijn en hem in al zijn heerlijkheid zullen zien. En tot dat moment, Vader, willen we zo graag dat de Heer Jezus ook in ons leven, persoonlijk, heel individueel, maar ook wat we samen hebben met anderen als gelovigen, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat hij dat kleurrijke, die eer en die heerlijkheid ook krijgt. Niet wij die dat zeggen, niet omdat wij bepaalde kwaliteiten zouden hebben, maar die hebben we gekregen om hem te leren kennen. We willen u hartelijk danken, Vader, dat het niet om die kwaliteiten gaat die wij hebben, maar dat het om hem gaat. We willen u danken dat alles op hem gericht is. Uw Zoon, de geliefde, uw welgevallen, de enige die meetelt. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus en u prijzen voor deze avond. Amen.
Het gaat niet om onze kwaliteiten. Toen moest ik ineens denken aan de afgelopen zondag. Toen heb ik een overdenking gehoord in een dienst. En dat handelde over een tekst uit Filippenzen. Paulus die alles drek en vuilnis acht om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Ik denk dat Paulus dat ongeveer hetzelfde bedoelde. En laten we daar hem voor eren. Hem kroon, zoals een lied zegt. 115. Kroont hem. Kroont hem. Jezus, de machtige redder.
Thank you.
gaf me dan toch weer dat tweede couplet. We gaan heen om vissers van mensen te worden. We hebben die opdracht. Laten we daarvan getuigen in ons leven. En dan niet alleen met woorden, maar laten we het ook in onze daden laten zien. Hem groot maken, want weldra komt hij, zegt het volgende couplet. Goed, laten we gaan vissen. En we hebben hier een visser in ons midden, die weet er alles van. Maar tot over 14 dagen en dan gaan we deze serie met onze broeder Dato afsluiten. Kleren makende man, en ik ben benieuwd dan met Gert wat voor een kop ze nu in de krant zullen zetten. Want het wordt altijd op een hele bijzondere manier aangekondigd. Gewoon bijbelstudie en werkkleding, dubbele punt, was het de aankondiging. Maar goed, we zijn benieuwd en allemaal tot over 14 dagen. Wel thuis, tot de volgende keer. En er is nog koffie voor degene die lust.